Gemeente, ik zet boven de preek van vanavond Gods dag. We gaan op drie gedachten letten. Ten eerste is Gods dag een rustdag. Er staat in antwoord 103 op de Sabbat, dat is op de rustdag. Ten tweede is die dag een feestdag. In het Duits staat er voor dat woordje rustdag. U weet, Ursinus Olevianus, hè, waren Duitsers. In het Duits staat er het woordje Feiertag. We vertalen een feestdag. Ten tweede is het dus een feestdag en ten derde is het een gedenkdag. Ik zet dus boven de preek Gods dag. Ten eerste is die dag een rustdag, ten tweede een feestdag en ten derde een gedenkdag. Laat ik u eerst eens wat gaan vertellen over de achtergrond van dat vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. De dag des Heren. Nou gemeente, daar is heel wat over te zeggen. Het is allereerst het langste gebod van de 10. De Heere doet dat niet zomaar met één zinnetje af. Net zoals gij zult niet doodslaan of gij zult niet echt breken of gij zult niet stelen. Nee, het neemt de meeste plek in. Dat rustgebod, dat vindt de Heere kennelijk zo belangrijk dat hij daar een aantal zinnen extra aan besteedt. Belangrijk ook voor ons. Het langste gebod. Ten tweede vind ik het ook het moeilijkste gebod. Waarom? Nou ja, als je het gewoon letterlijk neemt, gedenk de Sabbatdag. De Sabbat, dat is toch echt de zaterdag? En ja, de zaterdag die loopt van vrijdagavond 6 uur zo ongeveer tot zaterdagavond 6 uur, de Joodse Sabbat. En niemand van u houdt die. Ik ben benieuwd wat u gisteren allemaal gedaan hebt. Nou, dat zal van alles en nog wat geweest zijn. De bladeren opgeveegd. Wat in je tuintje gedaan. Wat aan de auto gedaan. Misschien wat lekkers gebakken in de keuken voor vandaag. Boodschapjes gedaan. Nou, van alles en nog wat. Maar in ieder geval niet die rustdag gehouden. Die letterlijke zaterdag. En elke zondag hoort u 's morgens voorlezen. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En niemand van ons doet dat. Ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Echt niet. Of zou die Sabbat alleen voor Israël zijn? Ja. Het aparte is dat al die geboden, die 10 geboden, die komen in de brieven van Paulus op een of andere manier weer terug. Maar juist dat vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, dat komt in de brieven van Paulus in het Nieuw Testament niet terug. De enige keer dat Paulus spreekt over de Sabbat is in Colossense 2, waar hij zegt, laat niemand u oordelen in zaken eten en drinken en nieuwe maan en feest en Sabbat. Dat zijn maar schaduwen, zegt hij, het lichaam is Christus. Dus we mogen elkaar niet beoordelen, veroordelen, aangaande het houden of de invulling van die Sabbatdag. Ja, toch komen we er ook weer niet helemaal uit als het gaat over, is het nou alleen voor Israël? Want we zien dat die Sabbatdag niet in de Sinaï, op de Sinaï pas gegeven is, maar al in de schepping. In Genesis 2 lezen wij dat de Heere God de eerste is die de Sabbat gehouden heeft. Want op de zevende dag rustte hij van zijn werken en hij heiligde die dag en zegende die dag. Dus de Sabbat die dateert niet vanaf de Sinaï, maar vanaf de schepping. Niet alleen voor Israël, maar voor de hele schepping dus. We lezen trouwens van die Sabbat ook al voor Exodus 20, voor de wetgeving. U weet dat als het volk Israël op een gegeven moment een gebrek heeft aan voedsel, Exodus 16, dat de Heere dan manna geeft. Manna. Elke dag manna, elke dag vroeg op, want het lag op de dauw. En tegen de tijd dat de zon wat warm werd, ja, dan smolt het en dan moest je je manna al in je kruikje hebben. Want anders had je die dag niks te eten. Dus elke dag moesten ze vroeg op en vrijdag mochten ze 2 postjes verzamelen. En zaterdag, de Sabbat, dan hoefden ze niet vroeg op. Dan mochten ze een beetje uitslapen, want dan was het de rustdag. Dus die was al ingesteld voor de wetgeving. Gemeente, dat is trouwens wel heel belangrijk wat ik nu zeg. De Sabbat is bedoeld, de geest van de Sabbat is dus dat je niks mag, nee, dat je niks hoeft. Heel belangrijk. Je mag niks, nee, je hoeft niks. Je hoeft er dan niet vroeg uit om dan, voordat de zon heet is, het manna op te rapen. Dan kan je eventjes wat langer blijven liggen. Nou, u snapt wel, ik ga nog eens een aantal voorbeelden noemen. U snapt wel, er is heel veel discussie. Vroeger, tegenwoordig valt het wel ietsje mee, maar vroeger was er altijd geheid discussie op catechisatie als het gaat over wat mag je nou op zondag wel en wat mag je op zondag niet. Had je altijd een heftige catechisatieuur. De martelaar onder de 10 geboden, het 4e gebod. Vanavond ga ik tegen u zeggen, het gaat er niet om wat je wel of niet moet of mag. Je hoeft niks, je mag alles. Je hoeft even niks op die dag en je mag alles. Tot de eer van God en tot rust voor je ziel en lichaam, dat heil van de naaste is. Nou, dat is gigantisch misgegaan, zowel bij het Jodendom als ook bij het Christendom. Als het gaat over het Farizeese Jodendom, de tijd van de Heer Jezus, het Nieuw Testament, dan zien we dat de Heer Jezus een aantal keren fel in aanraking gekomen is met enkele van de Sadduceeën, Farizeeën ook, over de invulling van dat Sabbatsgebod. Er was zelfs in die tijd een soort Joods geschrift in de maak, de Mishna, een heel bekend Joods geschrift. En die bevatte 39 hoofdstukken over wat je nou allemaal wel en niet mocht. Je mocht op Sabbat wel weven met één draad, maar niet met twee draden. Je mocht op Sabbatdag mocht je wel één letter schrijven, maar geen twee letters, want dat was dan werken. Je mocht op Sabbat wel een luis doden, maar geen vlo. Want als je een vlo doodt, dan was je bezig met jagen. Als het gaat over het last dragen, hè, neem uw beddeken op en wandel. Ja, dan heb je een matrasje onder je armen, dat mocht natuurlijk niet. Als het gaat over last dragen, ja, maar is nou een zakdoek een last? En dan zeiden de Joden, die zeiden dan, althans sommige Farizeese Joden, die zeiden dan. Nou kijk, als je een zakdoek in je broekzak hebt, dan mag het. Maar als je al sieraad om je hals hebt, dan mag het niet. Er waren zelfs heftige discussies over de vraag of een ei door een kip op Sabbat gelegd. Of je dat nou mocht eten of niet. Dat zijn interessante vragen. Wij zeggen, de ouderen weten dat wel. Wij zeggen, althans wij, opa en oma zeiden vroeger, een zondagse steek die houdt geen week. Een zondagse preek, wel. Maar wij kunnen er ook wat van, niet alleen de Farizeese Joden. Ik zeg met nadruk de Farizeese Joden. Ik ga er dadelijk wat meer over zeggen. Maar ook in de kerkgeschiedenis is het een rommeltje geweest. Vooral in de tijd van de nadere reformatie. Tijd van Teling en van Voetsius, puritanisme, gereformeerde traditie, Voetsianen en Coxianen, de rekkelijke en de preciezen. Er is een oudvader geweest die heette Franciscus Riderus, een Voetsiaan. En die zei, ja, mag je nou timmeren op Gods dag? Hij zei, ja, dat mag. Als er bijvoorbeeld een bank in de kerk is die zou breken, dan mag je weer vasttimmeren, want dan is die weer gereed om de tweede dienst dat er mensen op kunnen zitten. Toppunt, extreem vind ik zelf, tot in het absurde. Nog niet zo heel lang geleden had je hier in Capelle aan de IJssel, had je daar de kerk van dominee Vlot. De noodkerk genoemd. Daar werd op zondag werden er geen kindertjes gedoopt. Waarom niet? Je mocht niet naar de kerk met een kinderwagen, want dat was een vervoersmiddel. En daar mag geen kerkganger op Gods dag gebruik van maken. Een rijverbod voor kinderwagens. Hebt u dat wel eens gelezen in de Bijbel? Het is zuigelingen, dopelingen niet uitgezonderd. Ja. En wat is nou de fout daarin? De grondfout, wat ik als fout zie. Ik denk dat de grondfout deze is, gemeente, dat wij de zondag, dat we daar een Joodse sabbat van hebben gemaakt in onze traditie. En dat is eigenlijk een stukje vervangingstheologie. We hebben de zondag in plaats van de sabbat en de doop in plaats van de besnijdenis en de kerk in plaats van Israël. En daar hebben we last van in onze kringen tot op de dag van vandaag. Ook in uw gezin, en dan spreek ik niet over de huidige jeugd, maar zeg maar van mijn leeftijd en wat ouder. Als u terugkijkt naar vroeger, was zondag nou een dag te zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk de fijnste dag van de week. Of, moet je eerlijk zeggen, nou, ik was altijd weer blij dat maandag was, weet je dat? Ook die regelgeving, ook toch weer dat wettische, somber, streng, strikt, saai. Geen feest! Het gaf vaak spanning toen je wat ouder werd tussen pa en moe en jij. Een dag die uiteindelijk toch weer kwam onder een bepaald juk. Een dag van slavernij. En dat is nou juist niet de bedoeling van die Sabbatdag. De Heer Jezus zei in Lucas 6, we hebben het gelezen, dat Hij Heer is van de Sabbat en dat de Sabbat niet gemaakt is, dat de mens niet gemaakt is voor die Sabbat. Een mens is niet geschapen om die rustdag te onderhouden, maar de rustdag is er geschapen om de mens weer te verkwikken met nieuwe kracht. Wat ging er nou mis? Nou, als het over die Sabbat gaat, gemeente, ik ga er even iets over zeggen. Als het over die Sabbat gaat, dan kan je eigenlijk zo een paar visies onderscheiden. Allereerst heb je daar de visie, die komt nog steeds voor, en dat heeft een zeker recht. Dat er mensen zeggen, de Heere God die heeft de Sabbat nooit afgeschaft. Nou, dat is waar. Dat ligt al in de schepping, heb ik net verteld. Vroeger gold die Sabbat, die zevende dag, de zaterdag. En dat geldt nu nog. En dat geldt ook straks. In het duizendjarig rijk, dan zal de Sabbat weer alom worden gevierd. Gelooft vast en zeker. Die is nog steeds van kracht, die zaterdag. Nou, zevende dag Adventisten, die houden natuurlijk de zaterdag. En Messias belijdende Joden ook, omdat ze Jood zijn. En toch, gemeente, heb ik daar bezwaar tegen. Want wij zijn geen Joden. Wij zijn christenen uit de heidenvolken. En nergens in het Nieuwe Testament worden christenen uit de heidenvolken onder het sabbatsgebod geplaatst. En daarom vier ik de zaterdag niet. Ik ben een christen uit de heidenvolken en dat juk van die sabbat wordt niet op de heidenvolkeren gelegd. Geen verplichte rustdag in het Nieuwe Testament. Hoe weet ik dat? Nou, we lezen in Handelingen dat op een gegeven moment er een vergadering is, een soort nationale synode in Jeruzalem. En dat dan op een gegeven moment gevraagd wordt, ja, als de heidenen tot geloof komen in Jezus de Messias, wat moeten we dan voor geboden opleggen? Nou, zegt dan Jacobus en Petrus en anderen, die zeggen, nou, we geven eigenlijk maar vier geboden aan die heidenen. Dat is dat ze zich moeten onthouden van de hoererij en van de afgoderij en van het verstikte en van het bloed. Maar het sabbatsgebod leggen ze niet op die christenen uit de heidenen. Dus het is geen verplichte rustdag voor gelovigen van de gemeente. Nou, dat is één visie. Dat is één visie dus, hè. Die Sabbat is nooit afgeschaft. Ja, dat is waar, maar, zeg ik, het is geen gebod voor de christenen uit de heidenen. Een tweede visie is onze reformatorische visie. Dan zeggen we, ja, de Nieuw-Testamentische geloven, die kwamen op de zondag bijeen. En ja, de zondag is de Heer Jezus opgestaan en geweldige dingen zijn er toen gebeurd. En de Heilige Geest is uitgestort. En we zien ook in de handelingen al dat op zondag die christenen bij elkaar kwamen. Zeker de heidenchristen, die kwamen nooit op Sabbat bij elkaar, alleen op de zondag. De dag van de verrijzenis. En nou ja, daarom houden we het. En dat is de denkfout. En wij geloven dat de Sabbat, dat die verschoven is naar de zondag. En dan zeg ik, nee, dat laatste is nou juist weer niet waar. De Sabbat is niet verschoven. Nergens in de Bijbel lezen wij dat God de Sabbat vervangt naar of overhevelt naar de zondag. En dus die zondag is wel belangrijk, maar niet als een vervanging voor de Sabbat. Dat moet u uit elkaar houden. En dan het derde standpunt, dat is het evangelische standpunt, het charismatische standpunt. En daar zit ook wat in, moet ik zeggen. En die zeggen, voor de gelovigen uit de volken is er geen verplichte rustdag in het Nieuwe Testament. Nog op zaterdag, nog op zondag. Ja, nou dat is eigenlijk ook wel een klein beetje waar. Geen verplichte rustdag. En toch geloof ik dat de christenen in het Nieuwe Testament natuurlijk wel... Kijk, als Israël dat kreeg vroeger, een rustdag. En als straks in de duizendjarige rijk dat zo zal zijn. Dan is het natuurlijk ook voor de hand liggend dat een christen op een of andere manier een rustdag houden, vieren. Dat vooral. Geen verplichte rustdag, maar een feestdag. Nou, op een gegeven moment is dat fout gegaan in het jaar 321 na Christus. We kregen de eerste keizer Constantijn, de grote christenkeizer. En die heeft op een gegeven moment de zondagswet, let op dat woordje wet, de zondagswet uitgevaardigd. Heel veel antisemitische wetten heeft hij ook uitgevaardigd. En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd van nou gaan we de zondag net zo vieren als de Joden de Sabbat vierden. En toen ging het mis. Een zondagswet tot verplichte rustdag in de vierde eeuw. En wat gebeurde er toen op een gegeven moment... Toen gingen men al de geboden en de verboden van de Sabbat overhevelen naar de zondag. De Sabbatsplichten, die gingen betrekking hebben op de zondag en toen ging het mis. Want dat is nooit de bedoeling geweest, gemeente. Dat is een dramatische vergissing geworden. Kijk, de kern van het vierde gebod is volgens mij dat de Heere zegt van je mag rusten. En je mag gedenken wat ik gedaan heb. U verlost hebt uit Egypte van de zonde met een sterke hand en uitgestrekte arm. Maar geen verplichting in die zin dat je moet. Nou, dat is een beetje de achtergrond. Ik ga dan naar de eerste gedachte, de rustdag. Ik vind het zo mooi van de catechismus in zondag 38, vraag en antwoord onder 3, dat het begint met wat gebiedt God in het vierde gebod. In ieder geval is het positief, niet wat verbiedt God, maar gebiedt God. Er wordt geen hele waslijst in antwoord 103 opgesomd van wat je nou allemaal niet mag, wat als zondige zaken worden gezien op zondag. Auto wassen, zwemmen als het bloed heet is. Of schaatsen als een steen koud is. Of zondagsport. Of mag je nou op zondag een pizza bestellen? Of, met openbaar vervoer en zo. Vorige week stond er een stukje in het RD over dominee Tucker. Hè? Dominee Tucker die ging altijd lopen. De eerwaarde heer, de eerbiedwaardige predikant, de godvrezende dominee Tucker ging altijd lopen. Ja, maar ja, goed, Wilfred Floor die nam gewoon de trein als hij ergens moest oefenen. Weet je wat Colossense zegt? Niemand oordelen u in zaken Sabbat of nieuwe maan of feesten. Mag dat nou? Nee, die vraag, dat mogen, dat staan me niet aan. Het is allereerst een rustdag. En dat is geen opgave, je moet, maar het is een geweldig geschenk van God. En dan moet u zich eens indenken wat dat betekende voor de Israëlieten aan wie het gegeven werd in de Sinaï in de woestijn. Elke week kregen ze een dag vrij van God. Nou, dat is toch geweldig? In dat hele Midden-Oosten in die tijd, hè, en ook in de tijd van de Heer Jezus, was dat ongekend, ongehoord. Absurd, geen enkel volk deed dat. Dat je niet alleen zelf vrijnam, maar ook je dienstknecht en je dienstmaagd. Je personeel, je slaven. Die kregen één dag rust. Elke week één dag rust. Nou mensen, dat was zo... Ja, wij kunnen dat misschien niet zo goed voorstellen, maar dat was zo ongehoord. Een slaaf was een slaaf. Dat was een robot, een machine. Dat was een economische machine. Daar verdien je centjes mee. En als je dus één dag in de zeven dagen je slaaf niks liet doen, nou, dan verloor je dus economisch, ja, dan verloor je wat rendement. Dat scheelde per week, 1 op de 7, dat scheelde 15% van je inkomsten. Nou, vindt u dat nou geen prachtige sociale voorziening van de Heere God? Dat is niet een voorziening die te danken is aan de vakbonden, maar aan de verbondsgod. Een geschenk. Israël zelf was bevrijd uit de slavernij van die wrede farao, waar ze dag en nacht moesten zwoegen, fulltime slaaf. En dan worden ze daardoor de Heere uit verlost, bevrijd, losgemaakt. En dan zegt de Heere, en dan ga ik jullie elke dag één dag vrijgeven. Nou, ik denk dat ze allemaal hebben staan juichen onder aan de Sinaï. Dat is toch geweldig? Eén dag hoef je niks te doen. Wat een bevrijding. Een dag om van te genieten. Om te vieren. Om te gedenken. God heeft ons verlost. En dan mag ik nou die ene dag heel de dag aan denken. Wat een sociaal gebod. Niet alleen voor Israël, maar ook voor je zoon en voor je dochters. Mag je huiswerk maken op zondag, kinderen? Mag je huiswerk op de... Dat is een verkeerde vraag. Je moet het eigenlijk zo zien. Heel de week moet je huiswerk maken. Heel de week. En op die ene dag hoef je het even niet. Dat is toch heerlijk? Wil je al die suffe boeken? Lekker, dan kan ik lekker ontspannen. Nou, zo moet je het zien. Zo wil de Heer dat je het ziet. En van je vreemdeling die in uw poorten woont. Ja, de eerste vreemdelingenwet, die is op de Sinaï gegeven door de Heere God. De Heere God dacht aan de asielzoekers en de allochtonen, de gasten. En God zegt, ook zij mogen een dagje vrij. En zelfs het vee, de os en de ezel, ook die mogen rusten. Zelfs de werkezels. Een God die zorgt voor de dieren. Een rustdag voor de dieren. Ik weet een partij die daar heel erg blij mee zou zijn. De rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. De Heere God die heeft zelfs de dieren op het oog. Mooi hè? Dat is uniek, dat is uniek. Deze God is onze God. Ja. En eigenlijk zie je dat nog steeds. In welk land in de oudheid, ik zou het niet weten, is dat ooit vertoond? Dat je slaaf één dag volstrekt de rust werd gegund. Sabbat betekent, Shabbat betekent pauzeren. Even adem scheppen, even gas terugnemen. Je moet even van ophouden weten. Even van ophouden weten. Even ontspannen, onthaasten. God heeft gerust. Genesis 2, na de scheppingsdagen, 6 dagen. God heeft gerust. En hij neemt ons mee in zijn rust. Dan mogen jullie het ook. En de Heere Jezus heeft gerust in het graf op de stille zaterdag. Ja. God heeft gerust. God heeft die dag gezegend. En God heeft die dag geheiligd. Toen Adam geschapen was. Op de zesde dag. Hè? En nou ja. Toen was hij geschapen op de zesde dag. En de eerste dag die hij kreeg van God. Was de zevende dag. Hij mocht beginnen met rust. Om te genieten van alles wat God voor hem geschapen heeft. En om zich te verlustigen in zijn schepper. Er staat in Exodus ergens, God rustte op die dag en hij heeft zich verkwikt op die dag. God heeft genoten van zijn eigen scheppingswerk en hij neemt ons daarin mee. Het was zeer goed. Nou, om het zo eens te zien, gemeente. Dat is bevrijdend. En dat geldt ook niet alleen voor het zo is, niet alleen voor je persoonlijk, maar ook voor landen en voor volkeren. Het is zo barmhartig van God, hè, dat... Eens in de zeven dagen dat je rust mag. In Vietnam, Laos en Cambodja heb ik me laten vertellen. Heb je één keer om de 10 dagen heb je rust. Om de 10 dagen. Nou, wij krijgen om de 6 dagen een rustdag. God is zo barmhartig, zo mild. Er zijn landen en Nederland gaat daar steeds meer op lijken. En ik denk in landen als China en zo. Ja, daar heb je geen verschil tussen zondag of zaterdag. of maandag. Altijd gaat het vol continu door. 24 uur, 7 dagen per week. Alle dagen zijn gelijk. En dat is economisch, vandaar dat het daar ook groeit, is het economisch natuurlijk het meest rendabel. Elke dag ziet er hetzelfde uit, geen rustdag. Altijd winkels open, banken, altijd auto's. Geen rustdaggevoel. Als u wel eens in Israël geweest bent, dan weet u hoe in de hoofdstad Jeruzalem, nou Tel Aviv, maar goed, Jeruzalem natuurlijk ook een kernstad, een wereldstad, dat daar op de Sabbat, dat het daar echt doodstil is. Je weet niet wat je overkomt. Het enige volk wat het Sabbat hield en nog steeds houdt. En God zegent dat. Volkomen stil is het daar. Daar genieten ze van de rustdag zoals God die bedoeld heeft. Zowel mens als dier. Zowel heer als knecht. Mogen rusten. Wat een zegen voor je gezin. Wat een zegen voor het land. En in Nederland gaat dat steeds. Kijk, dat vond ik een van de moeilijke dingen toen ik hier naar de stad toe kwam. Dat het geen zondaggevoel is hier in Rotterdam. In het dorp heb je dat nog wel. Maar het enige moment dat ik het zondagsgevoel heb is, ja, vanmorgen bijvoorbeeld. Als ik om 7:30 wegrijd, 7:45 wegrijd naar een gastgemeente. Denk ik, hey zeg. Als ik dan bij Zuidplein ben, dan zie ik daar 3-4 auto's zondagsmorgens vroeg. Wat een verademing. Maar dan kom je weer terug aan het eind van de ochtend en dan is dat zondagsgevoel weer helemaal weg. Files op zondag. Toen ik terugkwam vanmiddag rond 12:00, 12:30, toen was er 5 kilometer file. Ja, dat zondagsgevoel dat ebt weg. De Bijbelse economie is geen 24 uurs economie. Waarin uren worden gedacht in facturen. Time is money. Nee, tijd is genade. Geen mammondienst. Daar ga je kapot aan. Daar raak je burn-out van. He, als de boog altijd gespannen is, dan breekt het lijntje een keer. Dat hou je niet vol, dat houden gezinnen niet vol, dat houdt een land niet vol, dat houden mensen niet vol. Een stroom van bezigheden had de overhand op mij. Dat geeft stress en dat geeft uitputting en dat maakt je kapot. Rustdag, een zegen van God. Jesaja zegt, wie de Sabbat houdt, die is gelukkig. Dat is voor je geluk gegeven. Tweede gedachte is de feestdag. Ja, dat is ook een mooie. De Sabbat, de rustdag als een feiertaak. Een christelijke feestdag. Ik ben ervan overtuigd dat God dat zo bedoeld heeft. Het is niet voor niets dat we lezen in het Oude Testament als de feesten des Heren worden opgesomd. Leviticus 23, al die 7 feesten des Heren. Het paasfeest, het loofhuttenfeest, het wekenfeest, het zondag. Dat het begint met de wekelijkse Sabbat. Als een feest dat we 52 dagen in een jaar mogen vieren. Ja, we brengen de zondag niet door. Hoe brengen we de zondag door? Nee, we vieren de zondag. Als een heerlijke dag, positief. 6 dagen ben je bezig met allerlei verplichtingen en allerlei verantwoordelijkheden. En die 7e dag is een dag van, of die rustdag is een dag van vreugde, van vermaak en voorrecht. En daarvan kunnen we nog wat leren ook van de Joden. En dan bedoel ik nu de vrome Joden, de Torah-getrouwen, de tzadikim, de Torah-getrouwen, de Joden die het niet alleen voor de buitenkant zijn, maar van binnenuit. Het is opvallend dat als het gaat over de Sabbat, over die rustdag, hè, dat een Jood niet mag vasten. Niet mag vasten, niet mag rouwen, want het is een vreugdedag. Als er een vaste periode is, dan wordt de Sabbat altijd overgeslagen, want dan mag je niet rouwen. Dat is een dag niet van verdriet, maar van vreugde. Niet van verbod, maar van vieren. Geen boete, maar vreugde. We hebben zojuist gezongen Psalm 92, de Sabbatspsalm. Nou, dat is een en al loflied. Een en al loflied. Laten we ons in u, dat we ons in u verblijden. Dat spreekt over het heiligdom van God. Wie in het huis des Heren geplant zijn, die zullen groeien. Sabbat is bedoeld, dus rustdag is bedoeld voor de groeiende, bloeiende huis des Heren, synagogen, de onze kerk dan. Laat ons de rustdag wijden, de psalmen tot Gods eer. Kom, laten we eens beginnen met een loflied, zegt psalm 92. Kolbrugge heeft een boekje geschreven over psalm 92 en dat boekje heeft als titel De Blijde Zondagsviering. Nou, zo is het. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat we ons in de Heren gaan verlustigen. Een accent op de dankbaarheid en niet op de stipte gehoorzaamheid. En ik zei u al, de orthodoxe Joden zijn erin tot een prachtig voorbeeld. Ja, een prachtig voorbeeld. En het is, ik hoop dat wij dat kunnen overdragen aan onze kinderen op een of andere manier. Het lukt ons bijna niet en bij een Jood gaat het vanzelf. Toen wij in 2005 in Israël waren met een aantal gemeenteleden, toen hebben we in een hotel hebben we toen die Sabbat in Jeruzalem doorgemaakt. En je zag in die, daar waren ook gezinnen en zo. En je zag de blijdschap, de vreugde, de ontspanning op de Sabbat. Ik zal het nooit vergeten. De vreugde. Met elkaar. Familieleden. Ja. Nou. Die vrome, Torah-getrouwe Joden. Weet je, als het dan vrijdagavond is, als de eerste drie sterretjes worden gezien vrijdagavond, na zonsondergang. Ja, dan is het feest in de synagogen en in de huizen. Weet je, dan begroeten ze de Sabbat als een koningin. Als een koningin. Koningin Sabbat. Het paleis in de tijd. De koningin der dagen. Psalm 118, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Ze zeggen tegen elkaar Shabbat Shalom. Daar komt een goede zondag vandaan. Goede zondag. Prettige weekend, een goede zondag. Shabbat Shalom. Een vredige Sabbat. Ze verwelkomen de Sabbat in hun synagoge als een koningin. Legado di. Kom mijn liefste. De Sabbat bijna als een bruid. Omdat die rust meebrengt, de rust van God. Heerlijk dat het Sabbat is. Liederen worden gezongen. En dan komen ze uit de synagoge vandaan, dan komen ze thuis. Er staat een heerlijke, extra lekkere, warme, heerlijke, feestelijke maaltijd. Heeft moeders gemaakt. Kindertjes zijn lekker gewassen, schone haren. Huis is op orde gemaakt, vrijdagmiddag. Nou, en dan begint de Sabbat, hè, met het aansteken. Dat mag moeder doen. Dat mag moeder doen. Er staan er twee kaarsjes op de tafel. Dan mag moeder die twee Sabbatskaarsen aansteken. Dat is het voorrecht van moeders. En dan liggen er onder een doek liggen daar twee Sabbatsbroden als een herinnering. Mooie symboliek als een herinnering. Twee witte Sabbatsbroden als herinnering aan een dubbele portie manna. Wat God gaf. Tijdens de reis van Israël in de woestijn. Een feestelijke tafel. De Joden zeggen van een Sabbat zonder lekkere koek, dat is geen Sabbat. Dus zondagskinderen, altijd wat lekkers bij de koffie. Ja. Twee witte broden. En dan, dat vind ik ook zo mooi, hè. Dan komt vader thuis. En dan gaat hij eerst zijn vrouw uitbundig prijzen. En hij zegt, nou, dan gaat hij elke week. Dan gaat hij lezen Spreuken 31. Dan kijkt hij zijn vrouw aan en zegt hij, ik ga lezen de lof van de deugdelijke huisvrouw. Nou, dat is wel mooi. En dan zijn kinderen. Dat doet de man en de vrouw. Ze gaan lekker gegeten hebben. Vlak voordat ze naar bed gaan. En dan zegt die man en die vrouw. Die zeggen, ik heb er een kinderen. Nou, kom eens even hier. En dan geeft hij ze de zegen mee. Mogen de Heere je maken als Manasse en Ephraim, jongen. En moeder geeft de zegen aan de dochters mee. Mogen de Heere je maken als Rebecca en Lea. Als Sarah en als Rachel. En dan wordt er gezongen. Nou, zo wordt dat doorgebracht. En dan zijn ze aan het eind van de Sabbat, zaterdagavond. En dan vind ik het zo jammer dat nou de Sabbat al voorbij is. En dan proberen ze dat een beetje te rekken zo. En dan hebben ze een poederdoosje. Dan hebben we eigenlijk een reukdoosje. En dan mogen ze allemaal even aan ruiken. Heerlijke geur. Ja, zo zoet was voor ons de Sabbat. Konden we het maar vasthouden. Nou gemeente, mij lukt het geloof ik niet helemaal om dit over te brengen op mijn kinderen. Maar dat is wel Gods bedoeling. Dat is wel Gods bedoeling dat die zondag zo'n dag wordt van heerlijk. Fijn dat we bij God mogen komen in zijn huis. Fijn dat ik even door mezelf mag komen. Fijn dat we weer bij elkaar mogen komen rondom de maaltijd. En laten we van deze momenten extra lang genieten. Ja. Heb je nog wat vertellen? Klinkt misschien een beetje raar dat ik het nou zeg. Maar een echte vrome Jood. Een echte vrome Jood. Zo'n chassid. Zo'n Torah getrouwen. Wat van binnen zit. Hè? Zo'n vrome Jood. Die zal op vrijdagavond ook. Met zijn vrouw. Vrijen. Dat hoort ook tot de vreugden. Die de schepper de eeuwige gegeven heeft. Tot de vreugde van de Sabbat. Waarvan je mag genieten. Voor Gods aangezicht. Kennen wij niet, hè? Dat je dat zegt, dominee. Ja, nou zo is het. Dat is heilig. Dat is heilig. En als je het nou farisees gaat invullen. Zoals andere joden dat deden. En zoals heel veel kerkmensen dat gedaan hebben. Als je het nou wettisch gaat invullen. En een beetje aan de buitenkant. Ja. Ja, dan ga je emmeren over en denkt er om 11:55 binnen. Toen ik pas kandidaat was, gemeente. Dat was nog zo. Met je overgangstijd. Toen ik pas kandidaat was, toen had je gemeentes waar ik zaterdagavond naartoe ging. En waar ik zondagavond 11:55 weer werd losgelaten. Ik mocht ook tot maandagmorgen blijven, maar. Nou, ik zeg daar geen kwaad. Niemand oordelen u aangaande Sabbat. Ik oordeel daar niet over. Maar het is werkelijk gebeurd dat ik dan opleef tot 11:55. Kreeg ik nog een bakje soep en dan ging ik naar huis. Was ik 1 uur thuis. Dat is belachelijk. Nou ja, het is niet belachelijk. Dat zeg ik niet. Maar het wettische moet er wel af. Begrijpt u? Misschien moet ik nu ook weer aan de andere kant gaan hangen, hoor. Ik vind het een beetje. Ja, ik zit er een beetje tussenin. Vroeger mocht niks. En nu, ja, moet kunnen, zeggen we dan. Ja, dan geloof ik dat je ook weer verkeerd gaat, hè. In de liefde mag alles voor God. Niet voor mezelf. Het is een opgaansdag om me in u te verblijden. Maar geen uitgaansdag waar ik het amper kan opbrengen om een uurtje in de kerk te zitten en de rest lekker voor mezelf houden. Dan heb je het ook niet. Dan ben je ook geen chassid, dan komt het niet van binnenuit, vanuit de doorleving. Feestdag, een zegen. Ik kwam tegen een uitspraak van een dichter, de Genestet. Die zei, wat de bron is met haar palmen in de dorre zandwoestijn. Moet de zondag met zijn psalmen op de reis door het leven zijn. Nou, dat kan met psalmen en lofzang en geestelijke lieden, maar het is wel een oase. Een bron met palmen. Een oase. Rustplek. En stopt het dan alsjeblieft niet vol met allerlei activiteiten waarvan je denkt, nou ja, goed, dan kan en mag alles op zondag. En dan begin je doodmoe aan de maandagochtend. Want je moest zo nodig weer socializen op zondag, omdat je de rest daar niet aan toe kwam van de week. En met je kinderen dingen doen, omdat je dan de rest van de week daar geen tijd voor hebt. Nee, daar is het ook weer niet voor bedoeld. Dan heb je het ook weer niet begrepen. Nou, de laatste gedachte, gemeente, ga ik me eindigen. Ik heb het gehad over een rustdag, ik heb het gehad over een feestdag. En dan de derde, dat is de gedenkdag. Ja, dat staat in Exodus 20 en Deuteronomium 5, hè, waar je de wet 2 keer hebt. En de ene keer staat er in Exodus 20, zo lezen we dat elke zondagmorgen. En gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig 6 dagen zult gij arbeiden. He, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Dat gaat terug op de schepping. Maar in Deuteronomium 5 lezen wij dat de opdracht om de Sabbat te houden niet teruggaat op de schepping, maar op de verlossing. Want gij zult gedenken dat de Heere uw God uit Egypteland heeft uitgeleid met een sterke hand en uitgestrekte arm. Gij zult gedenken dat u verlost zijt. Door Gods arm en door zijn sterke hand. He, dus het is ook een gedenkdag. Eens was ik slaaf in Egypte, maar de Heere heeft me verlost, bevrijd. Elke week een soort bevrijdingsdag te mogen vieren en te gedenken aan die machtige bevrijder die me van de slavernij heeft verlost. We hebben gezongen in Psalm 92, ik zal juichen over de werken van uw handen, die werken in de schepping, maar ook de werken in de verlossing. Nou, daarvoor vieren wij de zondag. Elke zondag feest, elke zondag denk ik niet alleen wat de Heer gedaan heeft in de schepping, maar ik denk ook wat Hij gedaan heeft in de Heer Jezus, in de verlossing. Dat mijn verlosser hing aan het kruis, maar dat Hij op zondag is opgestaan, dat Hij mij verlost heeft uit de heerschappij van de Satan. En mij van mijn slavenboeien en van mijn zondebanden heeft bevrijd. Elke zondag is het een dankdienst voor de bevrijder, die gewijd is aan de bevrijder. Die mij bevrijd heeft van mijn slaafse banden. En waar doe ik dat? Nou, dat doe ik vooral ook in de samenkomst. We komen bij elkaar, een heilige samenroeping. We komen bij elkaar om met andere broeders en zusters onze bevrijder, Vader, Zoon en Heilige Geest, om hem hulde toe te brengen. Wij als christenen gedenken aan de verlossing van de zonde. En we mogen rusten op het volbrachte werk van de Zoon. Ja. Zondag, heeft ooit eens een dichter gezegd in de 17e eeuw. Zondag, dat is zoondag. Dat is zoendag. Ja. Zondag, dat is de dag waarop ik denk aan de zonde der gerechtigheid. Die is opgegaan. Hè? De opstanding toen het begon te lichten op de eerste dag de week. De zonde der gerechtigheid met genezing onder de vleugelen. Die zondag is ook een zoondag. Ik denk vooral aan de Zoon van God, de Verlosser. En hij is ook de zoendag, want de verzoening is aangebracht. Elke zondag wordt de gouden scepter van de verzoening toegereikt. Zondag, zoondag. Zoendag. Ja. En dan gaat mijn hart weer sneller kloppen. En ik weet zeker dat er mensen zijn ook in de gemeente die dat zo ervaren. Die de zondag inderdaad als een feest ervaren. Met alle gebrek hoor. Maar toch, daar zie ik naar uit, dominee. Daar zie ik naar uit. Heel de week rollen mijn wielen door het stof van deze wereld. En dan gaan ze wat trager en wat trager. Maar zondag, ook Psalm 92, dan word ik weer met verse olie overgoten. Mag ik mijn gedachten weer opheffen? Tilt de Heere mijn hart weer omhoog? Heft de Heere mijn hoofd weer omhoog? Gaan mijn gedachten weer hemelwaarts? Gaat mijn hart weer branden? Gaat mijn koude ziel weer smelten onder zijn woord? Worden mijn ogen weer verlicht? Mogen mijn oren weer horen wie de Heere is. Ga mijn tong weer spreken. Wordt mijn accu weer opgeladen. Kan ik er weer tegenaan. Nou, God heeft die dag geheiligd. En die heiliging, gemeente, daar zit ook weer iets in. Van heilig, dat wil zeggen niet van nou strikt, streng, apart en negatief. Dat mag er niks. Nee, heilig, als een Jood het woordje heilig hoort. Dan denkt hij niet aan, dat mag niks, dan denkt hij aan een huwelijk. Heilig, een Jood denkt dan aan een huwelijk, aan verloving. Toegewijd zijn aan die geliefde. De Heer heeft die dag geheiligd om samen te zijn. De Heer en zijn volk, zijn kind, in liefde. Een dag apart, anders dan alle andere dagen, maar ook beter, afgezonderd voor hem. Even afstand mogen nemen van al die aardse beslommeringen, geheiligd. God heeft zijn stempel opgezet. De dag des Heren. Zijn dag. De Russen zeggen, heb ik ergens gelezen, ik kreeg een Russie, maar ik heb het ergens gelezen. Kijk, in Engeland zeggen ze niet Sunday, maar de Lord's Day. De dag des Heren. Mooie benaming. En in Rusland zeggen ze Voskresenje, opstandingsdag. Opstandingsdag. De dag die aan de Here toe behoort. Onze grootouders spraken nog over de Sabbat. Als het gaat over erosie, taalerosie, moet je horen. Onze grootouders spraken nog over de Sabbat. Onze ouders spraken nog over de dag des Heren. Wij spreken over de zondag en onze kinderen hebben het over het weekend. Het is zijn dag. Jongens, als het begint met geen Sabbat, als je daarmee gaat sjoemelen, als je zegt, nou die dominee, ik mag alles van die dominee, dat heb ik niet goed begrepen hoor. Als het begint met geen Sabbat, als dat voor de rest geen heilige dag meer is vanuit de liefde tot God. Als het begint met geen Sabbat, dan zeg ik waar jij eindigt. Dan eindigt het met geen God. God heeft die dag geheiligd en gezegend. Die koningin heeft God een kroon op het hoofd gezet. Een kroon van zegen. En ik ben ervan overtuigd en alle kinderen van God vanavond, die kunnen dat beamen. Dat God in het bijzonder op zijn rustdag, op zijn dag, dat hij dan een dubbel portie zegen voor je klaar hebt liggen. In de gewone zin van het woord. Dat God die dag kroont met zegen. Elke dag dan lees je de Bijbel en je bidt. En je zingt misschien eens wat en je luistert nog eens een keer zijn preek na of zo. Maar zondag, net zoals de Israëlieten in de woestijn, hè, een dubbel deel kregen. Die zondag in Gods huis, samen met de broeders en zusters, dat geeft, dan druppelt de zegen tweevoudig van de hemel op je ziel. Op die zondag openbaart de Heere zich meer dan anders. Op de zondag doet de Heer Jezus meer dan anders. Op de rustdag, op zijn dag doet de Heer meer dan anders wonderen van losmaking en bevrijding. Ja. Nou gemeente, ik heb u vanavond drie dingen willen zeggen. Een positief gebod, rustdag. Het mag, hoeft niks. Een feestdag, heerlijk. En een gedenkdag. En dan moet je goed bedenken, laat straks zeg, dat ook de liefde de vervulling is van dit vierde gebod. De liefde. Niet die strikte, stipte gehoorzaamheid die een slaaf heeft. Maar de liefde die een kind van God heeft. Gods liefdedag. Liefde is de vervulling ook van dit vierde gebod. Het staat in het stuk der dankbaarheid. Niet je moet, je mag niks. Het staat in het stuk der dankbaarheid. Voor een verlost volk uit de slavernij. Dan mogen jullie één dag per week rusten. En de liefde, hè. De liefde die spreekt nooit van eisen. Die eist niet, nou moet je dit. En de liefde die heeft het nooit over voorwaarden of over moeten of over niet mogen. De liefde die wil alles voor de ander doen. Die wil alles voor de Heer Jezus doen en voor God de Vader. Dat is een lust. Twee verloofden. Die zien elkaar op woensdag of op zaterdag. Dan zeggen van ja, dat zie je gewoon uit. Dat zie je gewoon uit. Als je echt van elkaar houdt, dan is dat geen opdracht, geen opgave. En zo zegt de Heere God, nou ik ga die 6 dagen van mij, die ene die wil ik graag voor mezelf houden. Dan wil ik je ontmoeten, dan wil ik je bijzonder zegenen. Overal en altijd ga ik met je mee, maar op die zondag, dan wil ik dat je bij mij komt, in mijn huis. En dan zullen we samen zijn, en dan kunnen we elkaar ontmoeten, en dan zal ik je zegenen. Zo heeft God het bedoeld. Ik zal ze in mijn huis zegenen. Zorg dan dat je er bent om gezegend te worden. En de liefde die zoekt elkaar, dan zoek je elkaar erop. Dan zeg je toch niet van ja, nou ik vind eigenlijk die anderhalf uur in die Maranatha-kerk vind ik veel te lang. Gewoon allerlei onderzoeken en rapporten hebben uitgewezen dat je nooit een uur, 3 kwartier kan luisteren. Dus laten we, mensen, als het over onderzoeken en rapporten gaat, hou dan maar op, dan is de liefde lang weg. Dan zit je niet te beknibbelen op, nou ik zou het eigenlijk wel fijn vinden zo'n uurtje en dan dat is het wel genoeg. Nee, de liefde die wil, die kan niet genoeg bij elkaar zijn. Als je God lief krijgt, mensen. Als je God lief krijgt, dan krijg je een naam lief. Dan krijg je een naam lief. En dan krijg je een woord lief. En dan krijg je een huis lief. En dan krijg je een dag lief. En dan krijg je een volk lief. Dan vind je het heerlijk dat je weer hier zit en niet op je eentje in je eigen huis. Dan maken ze een babbeltje met deze en gene. En je spreekt en je informeert eens naar een ander. Nou, het is toch fijn om elkaar te ontmoeten. Je hebt wel eens gehoord van dominee Doornenbal, hè? Dominee Doornenbal. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Ja, dat is de taal van het hart van een kind van God. Daar ligt mijn hart, daar ligt mijn hart. Dan is de kerk geen kerker. Ik zit mijn tijd uit te zitten, zeg. Wanneer zegt die dominee nou amen? En je zit die orgelpijpen te tellen en je zit die raampjes te tellen. Je rol snoep is al lang op. De kerk is geen kerker. Waar je tijd uit zit. Het is geen gevangenis. Het is geen gevangenis hier. Het is Gods huis. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Weet je wat dominee Doornenbal zei? Dominee Doornenbal zei dit. Uit Oene. Van één ding ben ik altijd heel zeker geweest. En dat is dit, dubbele punt. Als er ooit iets van de liefde van God in het hart is. En van de vreze van zijn naam. Dat er dan ook liefde en eerbied komt voor zijn heilige dag. Amen.